onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldig, van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 39 en daarvan het derde en het achtste vers. Stellen we ons nu eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 119, daarvan het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. En daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de 39ste psalm. We noemden nu Psalm 39 na de wet des Heren en het zingen van Psalm 119, vers 69.
Een psalm van David voor den opperzangmeester voor Jediten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd eet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Ere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is er ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woont zij het ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn oog die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen En stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstand. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Neem uw plagen van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding. Uw hand. Bestrijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. Zo doet gij zijn in bevalligheid smelten als een mot. Immers is een iedere mens ijdelheid, Sela. Oor, ere mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik een ga en ik niet meer zij.
Het woord des Heren wat we deze morgen onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het boek Rut, eerste hoofdstuk, vers 3 tot en met 5. Rut 1, de versen 3 tot en met 5. Daar lezen we Gods heilig woord in onze tekst. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaar. En die twee, Mahlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten. Na haar twee zonen en na haar man. Tot zover. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste en eeuwige majesteit. Als we deze morgen tot u naderen, laat het dan ook mogen zijn in diep eerbied en in diep ontzag. Want gij zijt de God die de hoge zijt en de verhevene, die zelfs met de minste zonde niet te doen kunt hebben. En wij zijn mensen die elke dag, ieder ogenblik, onszelf door de zonde beladen. En u door de zonde bedroeven en vertoornen. We zijn zo dwaas, we zijn zo blind. Heere, wilt u er vanmorgen ons voor het eerst of opnieuw aan ontdekken. Opdat wij mogen zien en verstaan wie we zijn voor u. Opdat wij aan de grond mogen komen. Want dat komen we indien we oprecht en eerlijk gemaakt worden voor u. En als een arme zondaar niet meer weet, alleen van onze kant maar in te brengen hebben schuld en zonde. Alleen van onze kant maar kunnen wijzen op blindheid en dwaasheid. Heere, wilt u zelf ons daaraan ontdekken. Opdat wij er iets van leren mogen. Opdat we stilgezet worden op onze levensweg. Ons een halt mag worden toegeroepen. Want ook vanmorgen hopen we uw woord te openen en vanuit dit woord te spreken. Op een weg van afbraak en van ontdekking. Op een weg van diepe slaag. Heren, wilt u zelf geven. Dat wij ons leven daarnaast mogen leggen. En dat wij in ons leven een onrust mogen ontvangen. Indien wij moeten zeggen dat ons leven de twist van u en de slagen van u en de roepstemmen van u alsmaar onbeantwoord heeft gelaten en onopgemerkt. Geef dat er een onrust mag komen indien er bij ons altijd nog woont de valse en dodelijke rust van de zonde. Opdat we geen rust meer kunnen vinden hier in het land van de zonde waarin we wonen en waarin we leven. Opdat we geen rust meer kunnen vinden totdat we de enige rust gevonden hebben. De rust die alleen bij u te vinden is voor rusteloze mensen. U weet wie we zijn, Heer. U weet ook of er onder ons zijn vanmorgen die juist in die rusteloosheid zijn. Die geen weg meer weten omdat de zonden hun voor ogen gesteld worden. Omdat hun leven terugkomt en omdat ze zien moeten dat heel hun leven verzondigd ligt voor u. Heere, wilt u zelf hen zo diep ontdekken en zo ver laten zien wie ze zijn. Dat ze niet meer kunnen steunen op iets van henzelf. Maar dat enkel en alleen maar als een arme en als een ontledigde voor u mogen vallen. Want ge zult ontledigde zondaars, mensen bij wie niets meer is, ge zult ze niet leeg laten staan. Want armen zullen door u met goederen worden vervuld. Heere, wilt u ook dat betonen en bewijzen. Dat uw hand nog is uitgestrekt over mensen die zelf moeten zeggen dat ze de dood hebben verdiend. En dat ze nergens recht op kunnen laten gelden. Mensen voor wie het een wonder wordt dat ze nog leven mogen. Dat ze nog zijn in het heden, wat toch in uw woord het heden van de genade genoemd wordt. Gij zult ze toch niet begeven. Heere, wil ook dat door uw woord en door uw geest bevestigen. Opdat ook uit uw woord en door de werking van uw geest het in ons hart mag dalen. In ons bestreden hart, in het vermoeide hart, in het beschuldigde hart, midden in het geween. Ik ben uw heil alleen. Ik ben het die uw zwaarste slagen, de zwaarste wonden toegebracht, maar die ze ook kan helen. Ik ben het die alleen troost gieten kan, door de balsem uit Gilead, in de wonden die geslagen zijn. Heere, wilt u dat bijzonder ook deze morgen geven, opdat gij aan uw eer mag komen. Ja, laten we in spreken en luisteren die eer alleen mogen bedoelen. Want dat is toch het enige, dat u verheerlijkt wordt. En u wordt toch alleen verheerlijkt in het niet van de zonde. Wilt u op ons allen zo neerzien. Wilt u denken aan hen die hier niet kunnen zijn, aan de zieken en aan de eenzamen. Wilt u geven dat uw zorg en nabijheid, maar ook uw bijzondere zegen, de ziekenhuizen en aan de ziekbedden zijn mag. Willen van u smeek, of u wilt gedenken aan onze oude broeder ten Napel. Heere, hij mag deze week wonderlijk herstellen. Uw goedheid is het alleen. Laat die goedheid ook opgemerkt mogen worden. En dat hij en wij alle daarmee in u mogen eindigen. En we vragen u ook of u dit herstel wilt bevestigen en door wilt laten gaan. Of u het zo wilt geven dat hij weer bij zijn vrouw en bij al de zijnen terug mag keren. Maar bovenal wees u hem in uw gunst en genade nabij. Wilt u zijn met Leendert Hakvoort. Heere, wilt u hem gedenken. En alles wat ook tot zijn herstel wordt aangewend, gebruik. Dat hij, ook kon het zijn spoedig, weer volkomen herstellen mag. Heer, het is voor u toch niet een wonder. U hebt al zoveel wonderen bewezen. Wilt u dat wonder ook schenken? En het grote wonder dat alle wonderen te boven gaat. Aan hem. En aan de zijn. En ons alle verheerlijk. Dat ge op hem neer wilt zien. In uw gunst en in uw genade. Wilt u met alle zieken zijn. Alle die het moeilijk hebben. We dragen hen die rouw dragen aan u op. De weduwe, de weduwnaar, de wezen. Zij die kinderen moesten verliezen. U weet wat voor diepe slagen er in het leven zijn. We worden er vanmorgen ook uit het woord aan herinnerd. En waar is nu troost, Heere, die is nergens te vinden. Maar gij zegt het toch dat bij u de balsem is. O wil die druppen. In de wonden die geslagen zijn misschien al zo lang geleden. Maar wilt u zelf de troost en ondersteuning geven. Daar u toch zegt een God van wezen en weduwe te zijn. Wilt u zijn met alle die het moeilijk hebben. Ook met jonge mensen. U weet wat voor vragen er kunnen zijn. En hoe er strijd kan zijn ook in ons jonge leven. Als we nog zoeken met alle gebrek, in de paden van uw woord te wandelen. Heere, wilt u jonge mensen de kracht geven en ook aan de ouderen, omdat ze zich wachten mogen voor de zonde, omdat ze zich ook waken mogen voor de paden van de zonde, en dat ook in hun leven dat de grootste begeerte en het diepste verlangen mag zijn, om u te leren kennen en u te zoeken. Heere, geef ons ook als gemeente daar veel gebed voor. Dat er een muur van gebed mag zijn rondom de jongeren en de jeugd en de kinderen van de gemeente. Opdat gij op en neer mag zien. En ze bewaren mag voor de boze. Ze bewaren mag voor de zuigkracht van de zonde. Ze bewaren mag voor het kwaad wat in hun hart woont en wat om ons heen zich verheft. We bidden alles van u, Heere. Niet omdat wij het verdienen, maar we vragen het ook vanmorgen, niet pleitend op onze gerechtigheden, maar pleitend alleen op het enige werk, op het bloed van de Heer Jezus Christus. Of ge om dat bloed onze zonden wilt vergeven, onze lippen wilt openen en onze hart, en of ge om dat bloed ons een gezegend uur in dit uw bedehuis wilt geven. We smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 49 vers 4 en vers 5 willen we zingen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven te offeren. Vierde vers al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En het vijfde vers, hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid, en hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt. 4 en 5 van Psalm 49. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 90 en daarvan het 7e vers. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht, geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. En wat er verder volgt, het 7e vers van Psalm 90. Het is zo, gemeente, dat in niemands leven het ontbreekt aan moeite en aan verdriet. Dat staat in diezelfde Psalm 90 die we zo even genoemd hebben. Dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. En bij de een meer en bij de ander minder. Moeite en verdriet, we leren het alle kennen. En wat is ons leven daar nu mee? Hoe zijn we daar nu onder? Als er moeite en verdriet, als er slagen in ons leven komen die ons misschien heel diep treffen. Hoe zijn we onder de slaag? Hoe zijn we onder de moeite? Hoe zijn we als we zorgen hebben of als we pijn voelen? Dat is een vraag die we in het licht van onze tekst aan elkaar moeten stellen vanmorgen. Want we kunnen onder slagen en onder ziekte, onder roepstemmen die God in ons leven laat klinken, kunnen we zo gemakkelijk en zo vanzelfsprekend doorleven. Dat het enige waar het ons om begonnen is, dit is: hoe ben ik er zo gauw mogelijk van af? Hoe kom ik zo gauw mogelijk van die pijn af? Hoe kom ik zo gauw mogelijk van die zorgen af? Maar vragen we ook nog wel eens: Heere, wat is uw bedoeling dat die moeite in mijn leven komt? Dat die zorgen in mijn leven zich openbaren? Wat is uw bedoeling dat u deze weg met mij houdt? Vraagt u het wel eens? Of is dat een vraag die ons gezichtsveld voorbij gaat? Bedenk dan dat het dan wel eens zou kunnen zijn dat al die vragen en die zorgen, al dat verdriet en al die moeite die uw leven gepasseerd is, dat het dan allemaal zonder uitwerking geweest is. Want er gebeurt niets doelloos. Tegenspoed niet, verdriet niet, maar ook voorspoed niet. Er gebeurt niets doelloos. Overal heeft God zijn bedoeling mee. En juist als er in ons leven slagen zijn, zorgen zijn, en we daarmee onder de Heere mogen buigen en het in het licht van Gods woord mogen zien, dan kunnen we daarin zien dat God nog aan ons werkt. Dat God nog met ons twist. Dat de Heere door zijn roepstemmen, of die nu in voorspoed of tegenspoed op ons afkomen, dat de Heere met zijn roepstemmen nog tot ons spreken wil en zo met ons twisten wil om ons uit te strikken van het verderf en van de zonde los te maken. Om ons te trekken uit de zonde en uit de duisternis en te brengen in zijn wonderbaar licht. God heeft een twist met de mensen op deze aarde. De Heere twist in de roepstemmen die in uw leven kwamen. De Heere twist in de straffen die je op de zonde gaf in uw leven. De Heere twist in de pijn en in de nood en in het verdriet. Merkt u het? Gevoelt u het? God twist zelfs in Moab met het gezin van Elimelech. Op een manier en langs een weg die wel ontzaglijk pijnlijk en vreselijk is. Niet te pijnlijk, niet te beschrijven. Maar God de Heere twist met het gezin van Elimelech in Moab. Dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. En we letten onder het thema van de twist des Heeren met het gezin van Elimelech op drie dingen. In de eerste plaats in het sterven van de vader. In de tweede plaats in het huwelijk van de kinderen. En in de derde plaats in de eenzaamheid van de moeder. Twist des Heeren met het gezin van Elimelech. In het sterven van de vader. In het huwelijk van de kinderen. In de eenzaamheid van de moeder. We hebben de vorige keer gezien toen we begonnen met het boek Rut met elkaar te overdenken. Elimelech is weggetrokken uit Bethlehem Juda, uit zijn vaderland, van zijn vaderlijk erfdeel. En hij is gegaan naar de velden van Moab, want daar was brood. Elimelech was de man die het oordeel van God wilde ontlopen. En die daarom liever naar het land van Moab, het land van het heidendom, het land van de zuigkracht van de zonde vluchten, zonder de Heere te vragen en zonder met de Heere rekening te houden, dan dat hij boog voor God. Elimelech in Moab. Er wordt over dat verblijf van Elimelech in Moab niet veel gezegd. We krijgen uit alles de indruk dat Elimelech ook niet lang in Moab geweest is. Hij is er gekomen. En hij heeft er brood gevonden. Hij heeft er voedsel gevonden. Op die vruchtbare valleien die in het land van Moab te vinden waren. Hij heeft er ook als vreemdeling verkeerd. Dat was zijn bedoeling. En reken er maar op dat Elimelech en zijn gezin dat ook in het begin wel hebben uitgevoerd. Dat er in het begin nog wel momenten waren dat Elimelech tegen zijn jongens zei en tegen zijn vrouw zei. En dat ze tegen elkaar zeiden, denk erom dat we ons niet vermengen met de gewoonte hier in Moab. Dat we ons leven gaan aanpassen aan al die dingen zoals die hier in Moab gebeuren. Er was op de Sabbat nog wel een zekere rust. Dan werd het woord nog wel onderzocht. Dan zonderden ze zich nog wel af om zich te verdiepen in de dingen van de Heere wellicht. Maar dat is uitgesleten en weggesleept. Want dat is in Moab niet vol te houden. En dat is in Moab zeker zonder God niet vol te houden. Want zo is Elimelech naar Moab gegaan met zijn gezin. Zonder God. Maar weet u wat nu het wonderlijke is? Wanneer Elimelech en zijn gezin zonder God naar Moab getrokken zijn, wanneer ze daar eten gevonden hebben, wanneer ze daar overvloed vinden, dat God gaat spreken. Ja, op een verschrikkelijke manier. Huiveringwekkend is het toch als we de oordelen van de Heere lezen in het gezin van Elimelech. Want God gaat slaan in het gezin van Elimelech. Zware slag. Zware slag komt eerst dat onze tekst zegt dat Elimelech, de man van Naomi, stierf. Elimelech stierf. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Elimelech, de man die zonder God naar Moab ging om daar het leven te vinden, om daar niet een prooi te worden van de hongersnood. Elimelech, die het leven gezocht had, die vond in Moab de dood. En laten we daar een ogenblik over denken. Elimelech ging naar Moab om het leven te zoeken. En hij vond er de dood. Elimelech ging naar Moab, land van de zonde. En hij vond er de ondergang. Ja, Elimelech zal nog wel gedacht hebben. Ach jongens, we gaan naar Moab om daar als vreemdeling te verkeren, maar het is maar voor een tijd. Als er weer brood in Bethlehem is, dan komen we wel weer terug. Elimelech zal toen hij wegging nog wel gedacht hebben, daar zal vanuit Moab nog wel een weg terug zijn. Ik zal nog wel terug kunnen keren. Het is maar voor even. Ik moet toch ook voor mijn gezin zorgen dat er brood op tafel komt. En dan ga ik weer terug. Zo denken wij ook. Juist ook als we jong zijn. En als we gaan op wegen die niet goed zijn. En komen op de plaatsen van de zonde. Misschien onszelf overgeven in zonde. Dan denken we, er is nog wel een weg terug. We kunnen ons, als we wat ouder worden van die zonde, nog wel bekeren. Er komt nog wel een moment dat ik over de dingen van de Heere kan gaan nadenken. Hoeveel jonge mensen leven er niet, net als Elimelech? Hoeveel oudere mensen ook niet. Net ook als Augustinus, die goddeloos leeft. Zo goddeloos dat hij in onze dagen en in onze kerken niet eens predikant zou kunnen worden. Augustinus' goddeloze leven, daar kwamen knepen in en slagen in. Hij werd onrustig. Toen ging Augustinus bidden en weet u wat hij bad? Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Hij wilde wel bekeerd worden, maar dan later. Uitstellen. Eerst nog een poosje in de zonde blijven leven. Er komt nog wel een weg terug. Maar wie zegt het? Jonge meisje, ouderen, die misschien zo denkt, ik leef eerst nog maar een poosje door in Moab. Ik leef eerst nog maar een poosje door in mijn eigen gerechtigheid of in mijn ongerechtigheid. Later zal ik me wel bekeren. Uitstel, uitstel. Goddeloze uitstel dat ons leven beheerst en waarin de Satan ons verstrikt. Maar wie zegt u dat u de gelegenheid van bekering nog krijgt? Wie zegt u dat u niet weggerukt wordt midden in uw zondig bestaan? Wie zegt je, jongen, die de zaterdagavond en de zondagmiddag en de zondagavond doorbrengt in barren en dergelijke toestanden. Wie zegt je dat je niet wordt weggehaald? Nee, niet door je vader. Dat je er wordt weggehaald door de dood. Wie zegt je dat je gelegenheid krijgt? Dat je een leven krijgt waarin je je nog bekeren kunt? Leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Er was voor Elimelech geen enkele reden om aan de dood te denken. Hij dacht, ik ga naar Moab. Daar kan ik eten tot me nemen, zoveel als ik wil. Daar gaat het mij, mijn jongens en mijn vrouw goed. In de kracht van zijn leven. Werken voor zijn gezin. In één keer weggemaaid, Elimelech stierf. Vermoedelijk niet ouder dan 45. Gestorven, midden in de kracht van zijn leven. In het werk voor zijn gezin. Denken we ook daar wel eens aan. Wij die werken voor ons gezin, voor onze kinderen. Wij die misschien opgaan in ons werk. En die misschien denken elke dag meer, meer, meer. Harder werken, meer verdienen. Denken we er wel eens aan dat dat werken zo in één keer op kan houden. Dat we ook midden in ons leven, ook als we 30 jaar zijn geworden. Ook als we 40 jaar zijn geworden. Ook als we één stuk gezondheid zijn voor het oog van de mens. Dat we zo weggerukt kunnen worden. En dat juist daarom dat uitstellen zo'n groot kwaad is. Dat uw leven uw ziel ermee gemoeid is. En dat ook voor jou, jongen, meisje, die vanmorgen in de kerk bent, het niet maar gaat om iets wat onbelangrijk is, maar dat het gaat om leven of dood, zul je daarom niet de weg van Elimelech gaan. En zul je daarom niet de weg van die jongens van Elimelech gaan uitstellen. Want wie uitstelt, stelt uit tot het te laat is. Nee, laat de roepstem van vanmorgen door mogen klinken tot in het diepst van je hart. Bekeer je en zoek de Heere. Speel niet met Moab. Met het land waar de zonde zuigt. Speel niet met de plaatsen van de zonde. En met de wegen van de zonde. Denk ook niet, ik kan er toch wel een beetje mee gaan doen. Want daar zijn we niet tegen bestand. Daar kom je in om. Maar vraag of God je bewaren wil voor de boze. En of hij door vrije genade in je hart wil werken. Dat wonder van bekering. Opdat er niet eenmaal achter ons leven geschreven staat. Net als van Elimelech. En Elimelech stierf. Was Elimelech dan geen bekeerde man? We weten het niet. En de meeste schriftverklaarders laten het eigenlijk in het midden. Dat moeten we ten diepste ook doen. Want God heeft Elimelech geoordeeld, wij niet. Maar toch, er is maar heel weinig hoop. Dat zou ik toch op grond van dit woord willen zeggen. Heel weinig hoop dat Elimelech nog goed heen gegaan is. Zijn leven heeft er niet van gesproken. En zijn sterven heeft er niet van gesproken. Staat er zo kaal. Elimelech stierf. Staat niet. Hij werd verzameld tot zijn volk. Of vergaderd tot zijn vaderen. Een uitdrukking die toch veel meer wil zeggen. Waarmee ook iets wordt aangeduid van het godzalig afreis. En van het godzalige sterven. Nee, hier staat Elimelech stierf. Hij stierf en werd begraven in Moab. Heidense grond. Grond die niet in het beloofde land lag. Hij werd begraven en men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Sterven waar niets van te zeggen valt. Duisternis ligt over het einde van Elimelech. Duisternis ligt ook over zijn leven. Want wat er ook vroeger in het leven van Elimelech gepasseerd kan zijn. We weten alleen maar van zijn leven. Dat hij van God wegging en trok naar Moab. Dat is van Elimelech's leven te zeggen. En dat is van zijn sterven te zeggen. Het geeft weinig hoop. Wat is van uw leven te zeggen? Wat zou van uw sterven te zeggen zijn? Dat heeft met elkaar te maken. Want u kunt wel zeggen, ja, wat er van mijn leven te zeggen is, ach, niet veel goeds. Maar het kan bij het sterven toch nog wel goed komen. Reken ook daar maar niet op. Laten we maar heel eerlijk zijn vanmorgen. Heel diep in ons hart hopen we allemaal dat het met ons nog wel goed zal aflopen. En rekenen we er zelfs op. Ja, maar in het slot van mijn leven, dan zal de Heere nog wel uitkomst geven. Hoeveel maal leest u dat in de Bijbel? Dat de Heer aan het eind van het leven pas uitkomst geeft. Hoeveel maal leest u van een bekering op een sterfbed? lees er maar één keer van, bij mijn weet. De moordenaar aan het kruis. Maar verder komt het op het leven aan. Dat is de gewone weg. De gewone manier, de gewone wijze. Zoals de Heere werkt in het leven. En hoe is uw leven? Want zoals uw leven is, zo zal ook uw sterven zijn. Wat u in uw leven gezocht hebt, dat zal bij het sterven aan het licht komen. Wat u in uw leven geweest bent, dat zal de dag van uw einde aan het licht brengen. Hoe is uw leven? Ook dan denk ik aan die velen die leven alsof er geen sterven is. Dan denk ik aan hen die in hun leven allerlei dingen binnenhalen om maar te genieten van het wereldse leven en wat daarin te koop is. Dan denk ik aan hen die leven alsof er geen God bestaat. En denk niet dat dat onder ons niet voorkomt, dat dat in mijn hart niet leeft. Denk niet dat dat ook de kerk niet binnensluit en binnenet. Het leeft ook onder ons. En daar hebben we genoeg aan onszelf. Als de vraag op ons afkomt, hoe is ons leven? Dan moet u misschien zeggen, onbekeerd zonder God. Brengt het u in de nood? Of zijn het zulke bekende klanken geworden, dat u zelfs daar nog mee voort kunt blijven leven? O, dat vanzelfsprekende. O, dat doorgaan in de zonde met de zware taal op de lip. Met het liefst luisteren naar een degelijke prediking. En naar een bevindelijke prediking. Maar niet doen naar het woord. Niet leven uit het woord. Is het ons al tot smart en tot schuld geworden? Omdat God dan vanmorgen een pijl op uw hart af mag vuren. Omdat ge ontmaskerd mag worden. Dat al die vrome flarden er eens aan mogen gaan. En ge in uw wereldsgezindheid en in uw schuldig bestaan moet erkennen, mijn leven, het is voor God waardeloos. Het is enkel zonde. Dat is ons bestaan. Hebt u daar kennis aan? En als u dan denkt aan het sterven, dan vervult de angst en dan vervult de vrees uw hart. Want dan moet u eerlijk bekennen, dan kan ik niet sterven. Dan gaat u vragen, Heere, leer me dat ik in mijn leven u mag kennen. Want als ik zo moet sterven zoals ik leef, dan is het eeuwig kwijt. Jonge mensen en ouderen, bekommeren we ons wel eens om die vraag. Heere, bekeer me, anders zal het eeuwig kwijt zijn. Heere, wil me leiden en wil me leren, wil me ontdekken en wil me u doen kennen. Want waar zal ik moeten verschijnen als ik zo zoals ik nu ben voor u moet bestaan? Hoe is uw leven? O, wat moet ook Gods kerk zich dan vaak wegschamen? Want het leven van de kerk van God, van diegenen die genade mogen kennen, hoe weinig beantwoordt het aan wat de Heere vraagt van zijn kinderen. Hoe weinig is er dat tere leven. Tere geestelijke leven. Dat is een zeldzame vrucht vandaag. En weet u waarom dat ook zo erg is? Omdat dat tere geestelijke leven alleen een ruim sterven geeft. Vroeger zeiden ze vaak, een nauw leven geeft een ruim sterf, dat bedoel ik. Een tere, nauw leven geeft een ruim sterf. En hoe is het met het leven ook van een kind van God vandaag? Als ze zijn er, die dat tere leven uit genade mogen beoefenen,
maar ze zijn er zo weinig. Wat een verwarring is er vandaag niet. Onder de mensen van wie je geloven mag en van wie je horen mag dat de Heer een wonder aan hun verheerlijkt heeft. Wat een twist kan er soms zijn. De een neemt het van de ander niet over. De een die zweert bij deze schrijver en de volgende bij die. En dat geeft verwijdering. De een loopt deze dominee achterna en de ander die. En dat geeft verwijdering. Wat een verwarring. Wat weinig tere beleving. Kinderlijke vrezen des Heer. Want we kunnen wel over grote stukken praten. En over diepe dingen hebben. En dat is nodig. Maar als u alleen maar stukken kunt bespreken. En nog nooit stuk gegaan bent voor God. Dan heeft het geen waarde. We kunnen wel stukken bespreken, zelfs als we genade ontvangen hebben. Maar als u de tere vrezen des Heren mist, dan zou ik maar eens bang worden. Want dan mist u wat God in het leven van al zijn kinderen vraagt, eist en geven wil. Want alleen het tere, afhankelijke, kinderlijke leven is een vruchtbaar leven, is een Godverheerlijkend leven. Laten we dat niet vergeten. En alleen dat tere leven geeft ruim sterven. Dan schieten we tekort in alles. Dan moet ook het kind van God zeggen, Heere, geef dat ik in dat ogenblik niet beschaamd zal worden, maar wilt u me armmakende genade geven, opdat ik arm mag leren leven en arm mag blijven, en ook als een arme alleen op genade mag sterven. Elimelech stierf. Wat een slag in het gezin. En we zouden denken, wel, dat zal wel indruk maken. Het heeft ook indruk gemaakt. Ik denk dat Naomi de rouwkleed aangedaan heeft en as op haar hoofd. Mahlon en Giljon zich ook in het rouwgewaad gestoken hebben en dat ze met tranen gestaan hebben. Daar in de aarde van Moab was een graf gedolven. Ze hebben er omheen gestaan in smart. Maar hoe is dat? Leven ging door. Ach, we moeten verder hier in Moab. Nee, die roepstem sloeg niet zo in dat Naomi zei tot haar jongens. Of dat Mahlon tegen zijn moeder en tegen zijn broer zei. Maar dit is van de Heere. Laten we ermee onder God buigen. Laten we vragen, Heere, wat hebt u hiermee voor? Laten we terugkeren naar Israël, want dit is een roepstem van boven, dat we op een verkeerde weg zijn. Nee, bij alle verdriet, geslagen en toch geen pijn gevoeld. Toch niet tot in het hart doorwond, toch niet tot in de ziel geslagen. Doorgaan. En ze gaan door op een manier die ons zo heel simpel in deze tekstwoorden getekend wordt, maar die des te meer aangrijpt. En die twee staat er in één adem neergeschreven, alsof ze ogenblikkelijk na het sterven van hun vader vreemde vrouwen namen. En die twee namen Moabitische vrouw. Mahlon trouwde met Rut en Giljon trouwde met Orpa. U leest niet dat ze Naomi gevraagd hebben, moeder, mogen we dat wel doen? U leest niet dat Naomi zei, jongens, zou je dat wel doen? Zou je wel met die vreemde vrouwen trouwen? U leest nog minder dat ze een zegen gevraagd hebben over hun huwelijk Heere, wilt u het huwelijk met Rut en het huwelijk met Orpa zegenen. Ze gaan door op de weg zonder God. Ondanks de klap. Ondanks de slag in hun leven. Ondanks de ernstige vermaning en roepstem van God. O, wat moet dat erg zijn. Maglon, Giljon, want wie God verlaat. En wie doorgaat tegen de slagen in. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zou het niet tot hen doorgedrongen zijn? Ze gaan door. En ze nemen Rut en Orpa. In een weg zonder God. En dan moet u niet zeggen. Ja, maar. Het kan toch zo zijn dat. Zo'n jongen als Maglon, als hij met Rut trouwde. Dat Rut daardoor tot bekering komt. Dat is ook nog gebeurd. Maar dacht u dat Maglon Rut daarom genomen had? En dacht u dat Giljon met Orpa getrouwd was? Omdat hij dacht, wel, als ik nu met Orpa trouw, dan zou Orpa misschien nog wel tot bekering kunnen komen. Wel, nee. Dat Rut tot bekering gekomen is, dat is ondanks het zondige gedoe geweest, de zondige weg geweest, waarin Maglon en Giljon zich begeven hebben. Daar heeft God in willen spreken en dat heeft God nog willen gebruiken. Maar dat was de opzet van Maglon en de opzet van Giljon niet. Anders had u deze woorden iets anders gelezen. Maar ze gaan die weg zonder God. Maar is dat dan zo'n verschrikkelijke zonde, zegt hij. Als je trouwt met een vrouw daaruit dat land, ze konden toch moeilijk naar Israël gaan om daar een vrouw vandaan te halen. Ach, we hebben altijd zoveel uitvlucht. Maar denk erom dat de Bijbel hierin scherp is. Dat Gods eisen hierin scherp zijn. Dat het een grote zonde was die Maglon en Giljon hier deden. Want God had gezegd tot Israël dat Israël alleen zou wonen. En dan moet u maar in de wetten doorlezen wat er dan op volgt. Dan staat er dat Israël zich niet vermengen mocht met de heidense volk. Dat de jongens uit Israël niet trouwen mochten met meisjes uit de heidenen. En dat meisjes uit Israël niet trouwen mochten met jongens uit de Amalekieten of Ferezieten of Moabiet. Dat was zonde. Omdat ze zichzelf en hun nageslacht daarmee ontheiligd. Omdat ze zelf dan met vuur speelde. Omdat ze de wegen opende voor de afgodendienst. En voor de zedelijke verwording die in het heidendom zo'n grote rol speelde. Nee, scheid u af. Trek geen juk aan met een ongelovige. En dat mag vandaag ook zeker wel gezegd worden. Dat deze dingen in de schrift staan. En dat wij ons niet mogen vermengen. Onze kinderen niet mogen laten vermengen. Met hen die in de schrift de ongelovigen genoemd worden. Met hen die in de schrift de heidenen genoemd worden. En dan moeten we maar niet denken dat dat er staat omdat wij beter zijn dan die Moabiet. Dat wij beter zijn dan ongelovigen. Maar omdat God de kinderen van het verbond wil bewaren voor het kwaad. Daarom staat het er. En daarom is het zaak, jongens, meisjes. En ook de ouders. Dat we veel vragen. Of God aan ons een man of een vrouw wil geven in zijn gunst. Vraag je daar wel eens om. Dat is niet iets wat je maar moet laten wachten. Waarvan je denkt, dat komt later wel. Maar u moet vragen. Je moet steeds maar bidden. Heere, wil me een jongen geven. Of wil me een meisje geven. In uw gunst. Want als je begint. Je verkeringstijd. Je huwelijkstijd. Zonder God. Ook al gaat daar bij de bevestiging van het huwelijk een hele kerkelijke ceremonie mee gepaard. Maar als je zelf je verkeringstijd en je huwelijkstijd begint zonder God, zou je dan zegen te wachten hebben? Kun je dan eigenlijk met een eerlijk hart daarvoor in de kerk geknield liggen? Kun je dan met een eerlijke mond ja zeggen op de vragen die gesteld worden? Dat is iets wat we maar moeten overwegen. Wat uw ouders ook maar met uw kinderen moet bespreken. Want u denkt misschien wel eens, als ze de deur maar uit zijn. Als ze maar weg zijn, als ze maar getrouwd zijn. Maar bid u ook wel eens voor uw kinderen of God ze een man of een vrouw wil geven in zijn gunst. Ik hoor wel eens zeggen, ja, je weet soms niet wat je in huis krijgt. Maar hebt u gebeden of er een jongen die de Heere vreest in huis komt? Of er een meisje dat God zoekt in huis komt? Hebt u daarom gevraagd? Dan kunt u wel zeggen, je weet niet wat je tegenwoordig in huis krijgt. Maar dan hebt u het er zelf ingehaald. Naomi, ook al zal ze misschien zwijgend protest hebben aangetekend, heeft zelf die Moabitische vrouwen in huis gehaald, doordat ze in Moab bleef wonen. En dat we dan daar ook in ons persoonlijke leven, in het leven met onze kinderen en met ons gezin, eens meer werkzaamheden mochten hebben aan de troon van de genade. Want we zeggen vandaag tegen elkaar, en gelukkig dat het hier op Urk waar we wonen nog niet zo erg is. Gelukkig dat het in de gemeente ook nog niet zo erg is. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar vandaag, wat hoor je toch veel van scheidingen, de mensen vliegen maar bij elkaar weg. Het is inderdaad zo, het is verschrikkelijk. En dat trekt door hoe langer en hoe meer. Maar zou er nog wel gebed zijn? Gebed van vaders en van moeders. Gebed van kinderen. Om een huwelijk aan te gaan. Om een jongen, een meisje, een man of vrouw te krijgen. In de gunst van God. Want daar begint het verval mee. Het verval van land en volk. Het geval van gezin. Van kinderen en van ouders, van de kerk en van de gemeente. Dat we God niet meer nodig hebben. Dat we de Heere niet meer vragen. Dat we God als het ware wegschuiven uit ons gezinsleven. En uit het leven van onze kinderen. Naomi heeft het moeten zien. En wat zal ze er later aan de ene kant over getreurd hebben. Dat dat gebeurt. Moabitische vrouw, heidense vrouw, Maglon en Giljon werden door die heidense vrouwen meegezogen, meegenomen, wegen die verkeerd waren. Ze waren Moabieten geworden. Ze leefden niet meer als kinderen van het verbond, maar ze leefden als Moabitische jongens, één met degene van hun leeftijd zoals ze daar in Moab leefden. Dat was de tweede roepstem. De tweede twisting van God met het gezin van Elimelech. Maglon, zie je het niet? Naomi, merkt u het niet? Er staat, en ze bleven er 10 jaar. Nog weer blijven. Ondanks dat er iets gebeurd was wat tegen het gebod van God was ingegaan. Waar God ook weer duidelijk mee sprak. Want vergeet het niet. U leest dat. Nadat Naomi zag dat haar kinderen getrouwd waren. Dat er in die 10 jaar van het huwelijk van Maglon en van Giljon geen kinderen geboren werden. Kinderloos sterven ze straks. ook alweer een vermaning en een roepstem, want God had gezegd in zijn vrezen te wandelen. Wie in zijn vrezen wandelt en leeft, dat hij in Israël kinderen zou geven. Maar wanneer ze zijn wet verachten, dat dan de straf van kinderloosheid over hun leven zou komen. Zo was dat in Kanaan. Zo was dat in die oud-testamentische bedeling. De straf van de kinderloosheid als een bewijs van de zonde. Die lijn kunnen we zo nu niet meer doortrekken. Het is niet zo dat iemand die kinderloos is, zondiger is dan een ander. Wat kan het juist erg zijn als ons huwelijk niet gezegend wordt met kinderen. Het kan juist een vreselijk verdriet zijn wat verbindt aan de troon van de genade. Dan kan zelfs de kinderloosheid die zegen geven, hoe moeilijk het ook is, dat we ermee onder God terecht mogen komen. Maar hier in de oud-testamentische bedeling is kinderloosheid altijd wijze en het gevolg op een bijzondere zonde. Zie het niet, Naomi, Maglon, Giljon, dat Gods ongenoegen over dit huwelijk ligt. En dat Gods ongenoegen over jullie verblijf in Moab ligt. Ze gaan door, 10 jaar. Dan sterft Giljon en dan sterft Maglon. Allebei, kort na elkaar. Waar zal het aan gelegen hebben? We weten het niet. Dat die jongens van een 25, 30 jaar gestorven zijn. Hun namen zeggen, tenminste vermoedelijk betekent het dat ze niet zo sterk geweest zijn. Maglon betekent iets van de ziekelijke. En Giljon betekent ook iets van de zwakte. Misschien dat ze daarom gestorven zijn. We weten het niet. De oorzaak is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ze gestorven zijn. En dat er opnieuw op de begraafplaats in Moab een graf wordt gedolven. En dat opnieuw Naomi, nu met haar 2 schoondochters, bij een geopend graf staat. En dat Naomi gebroken wordt in smart. En dat het er zo staat in die pijlendiepe woorden. Zo werd Naomi alleen overgelaten. Na haar man en na haar zoon. Verscheurd door smart. Kinderen verloren in Moab. Haar man verloren in Moab. De weg van de zonde van hun kinderen gezien. Straf van God de slaande hand gevoeld. En nu alleen overgelaten in Moab. Daar komt nog meer bij. We lezen straks in het slot van het hoofdstuk dat Naomi zegt dat ze vol is heen gegaan. En nu leeg terugkeert. Dat betekent ook dat het met de handel of met het werk van het gezin niet best ging. Dat ze geen cent meer over had van het geld waarmee ze vol beladen naar Moab trok. Vol toog ik heen, leeg kwam ik weder. Daar zit ook die gedachte in opgesloten. En daar staat ze, arm. Berooid, te midden van een vreemd volk, geslagen door God, eenzaam overgebleven. Maar als ze eenzaam is overgebleven, als de roede van God haar al die slagen heeft toegebracht, en daarnaartoe heeft geslagen, dat ze niets meer over heeft, dan komt er in het binnenste van Naomi iets. Dan wordt er iets wakker, dan wordt er iets geboren. Dan staat er in de volgende tekst. En toen maakte Naomi zich op. Dat is de les die in het slot van deze tekstwoorden vervat ligt. Dan maakt Naomi zich op. Als ze de slagen en de kastijdingen gevoeld heeft. Nee, ze gaat niet terug naar Israël. Ze gaat niet terug naar God. Zomaar. Dat zeggen ze vandaag. Dan gaan de mensen zomaar terug. Maar ze gaat terug gedreven en gesloten. verslagen door God. Ze wordt ontledigd aan alles. En dat was voor Naomi een bijzonder pijnlijke les. Ze heeft er haar man voor moeten verliezen. Ze heeft er haar jongens voor moeten verliezen. Ze heeft er alles voor moeten verliezen. En daar staat ze berooid en arm. Maar als ze daar berooid en arm en ontmoedigd, tot in haar ziel toegegroefd door het verdriet slaat, staat, dan klinkt het in haar hart. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat heeft de Heere niet een werk gemeend om ons te ontledigen en te ontdekken, om ons op die plaats te brengen dat wij leeg worden, dat we alles leren verliezen. Wat heeft de Heere niet een werk om ons arm en klein te maken, maar ook om ons arm en klein te houden. Maar wat een zegen, als de Heer het nog wil doen. O nee, daar wordt de pijn en het verdriet niet minder om. Denk erom dat Naomi een vreselijke smart heeft meegedragen. Daar kun je niets van zeggen. Daar kun je alleen maar uit de verte iets van aanvoelen. Dat moet je meegemaakt hebben. Zo'n smart, zo'n pijn. Maar toch, Naomi heeft het achteraf, en daar komen we de volgende keer nog wel op terug, iets van gezien. Toch is het goed geweest, Heer. Bij alle pijn en bij alle verdriet, toch was het goed. Want u hebt me niet verlaten. U hebt me niet begeven. Al had ik u in Moab verlaten en afgezworen. Al had ik wegen gezocht en wegen bewandeld, waarvan u moest zeggen dat ze voor u niet konden bestaan. Gij hebt me niet verlaten. Kijk, en dat is nu het wonder, waar we in het slot van onze tekst op mogen wijzen. Dat God zo'n berooide weduwe, dat God zo'n gegroefde door smart niet vergeet. En nu is de vraag voor ons allen, waar zijn we terechtgekomen? We zijn ermee begonnen vanmorgen. Waar zijn we terechtgekomen met de slagen in ons leven? Zijn we arm mee geworden? Waar zijn we terechtgekomen met de twist van God in ons leven? Zijn we arm mee geworden? Zijn we mee uitgedreven dat we net als die verloren zoon en net als Naomi gingen zeggen, ik zal opstaan en tot de vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd? Of leven we onder de slagen alleen maar met die gedachte, hoe kom ik er zo goed mogelijk en zo gauw mogelijk onder vandaan? Of leven we onder de roepstemmen zo vanzelfsprekend en zo makkelijk dat we zeggen, ach, het zal allemaal wel zo zijn, maar ik leef mijn eigen leven. Merkt u dan de twist van God niet in uw leven? Merkt u dan niet dat God nog arbeidt aan uw ziel? Merkt u dan niet dat God nog tot u spreekt? Ja, maar ik heb geen slagen in mijn leven, zegt iemand. Ik heb zo weinig moeite. Maar spreekt God dan niet juist in de zegen en ook in de voorspoed? En wordt u dan niet bang als u in de voorspoed niet tot God wordt gedreven? Wordt u dan niet bang dat God u ook zal slaan om door de slagen u indachtig te maken wie dat ge bent en uit te drijven tot hem? Want God twist. God twist zo lang als geleefd. God slaat u. God lokt u. God roept u. God nodigt u uit Moab. Waarom blijft ge dan verzonken in de zuigkracht van die poel van modderig slijk zit? Waarom gaat ge door? Waarom voelt ge de roede niet? En waarom hoort ge het woord van God niet? Waarom praat ge maar wat en leeft ge maar wat? God twist. Totdat God zegt, het is genoeg. dan zal het te laat zijn. Bent u nooit bang? U die al die jaren onbekeerd gebleven bent. U die al die jaren zoveel kloppen van God op uw hart en op uw leven ontvangen hebt. En er nooit mee werkzaam bent. Bent u nooit bang dat God ophoudt met twisten? Bent u nooit bang als alles zo goed gaat? Als alles zo stil blijft hier? Als alles zo onberoerd blijft? Bent u nooit bang als niets u meer treft en niets u meer raakt? En u nooit meer op uw knieën neerzinkt als een verloren en vertoevelijke zondaar voor God. Bent u dan niet bang dat God net met u doet als met Elimelech en met Mahlon en met Giljon. Dat God u overgeeft en in de zonde zegt tot hiertoe. En niet verder. Dat God u in Moab laat sterven. Dat God u in Moab God laat ontmoeten. Dat God u in uw zonde voor zijn rechterstoel daagt. Ondanks alle twisting. Ondanks alle roepstemmen. Bent u er nooit eens bang voor. Ook dat het ons uitdrijven mag. Dat het ons zo uitdrijven mag. Dat we geen rust meer kunnen vinden. En dat we mogen vallen en zeggen, Heere, kan het nu voor mij ook nog? Zou er voor mij nog hulp zijn? Zou er voor mij nog raad zijn? Of we kunnen het niet te veel vragen. We vragen het meestal wel te weinig. Maar we kunnen het nooit te veel vragen. Die genade van God. En die leiding van God in ons leven. Opdat er iets in ons leven openbaar mag komen. De volgende keer hopen we erover verder te gaan van dat leven van Naomi. Dat leven van Naomi die door de slagen heen tot God gedreven werd. En die straks zelfs de roede mag billijken en kussen. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Slagen van God uitgedreven werd. En ze de zondares werd. Ze onder de slagen zeggen moest, ik heb gezondigd, laat mij opstaan en tot mijn vader gaan. Als u dat hebt leren zeggen, en van verre, vanuit het vreemde land van de zonde, vanuit het verre land van Moab hebt mogen opstaan, dan zijn de slagen toch niet te vergeefs geweest. Dan zijn de slagen toch gezegend. Dan is het zo dat Naomi toch ook verwonderd geweest is. Als ze straks in Israël komt en mag eten van de vrucht van de akker van Boas. Onverdiende genade, onverdiende wonder. Dat leest u ook door deze verzen van onze tekst heen. U leest er iets van verwondering in. Als er in het derde vers staat. En de man van Naomi. Als er in het vijfde vers staat. Alzo werd Naomi overgelaten. Na haar man. En na haar twee zonen. Waarom werd Naomi niet weggenomen? Waarom bleef Naomi juist over? Waarom werd Naomi? Omi uit Moab gehaald. Heer, dat is enkel genade. Want ik was nog minder dan die man van. En nog slechter dan die jongens. Waarom mij gemeld? Daar er zoveel in Moab verloren ging. Wat een wonder. Als dat de vrucht mag zijn. Van het twisten van God in uw leven. O, bid maar veel, nee, niet omslagen. Maar bid of God niet ophouden mag met u te twisten. Opdat ge aan de grond mag komen. En als een arme en berooide God alleen mag overhouden. Dat is alles. Dan kan zelfs de weg van slagen ook nog goed zijn. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, gij zijt de God die de zonde bezoekt. O, laat ons daar niet onder vandaan mogen kruipen. Maar dat dat ook levende werkelijkheid mag worden in ons leven. We hebben er maar iets van kunnen zeggen vanmorgen. Hoe dat ge de zonde bezoekt en dat ge de bezoldiging der zonde, dat is de dood aan de mensen zendt als straf op het kwaad. Heren, wat wordt er dan een wonder dat er nog een Naomi was die overgelaten werd. Die een rechtvaardige vonnis als een toonbeeld van langmoedigheid en genade. Overgelaten en uitgedreven werd om terug te gaan naar u en naar uw volk en naar uw land. Heren, wilt u geven dat dat ook in ons leven waarheid mag worden. Dat wij jonge mensen, ouders, uitgedreven mogen worden. Uit de netten van de zonde. Waarin we onszelf hebben begraven. En waarin we met handen en met voeten, met heel ons leven, onszelf steeds dieper inwerken. Dat we eruit verlost mogen worden. O Heere, kastijd ons dan. Indien we zo hard zijn, dat we het niet meer zien en niet meer voelen. Snijd dan maar diep in ons vlees. Maar laat ons niet aan onszelf overheren. Laat de jonge mensen niet over aan de begeerte van hun hart. En laat de ouderen niet over aan wat ze zelf zo graag willen. Maar wilt u ons bewaren voor het kwaad en verlossen van de boos. Wil ons trekken uit Moab, uit de slaap, uit de duisternis. Opdat we u mogen terug ontvangen. Dat we u de voet leren vallen. Dat we voor u onze onwaardigheid en ons nameloos tekort leren beleiden. maar dat we ook u alleen, als de God die voor schuldigen, voor armen een God wil zijn, mogen ontmoeten. Dat ge uw handen uitbreidt tot verloren zonen en dochters, tot schuldigen naar ons en aan uw hart op. Heere, wil dat bezetten. Schenk zegen over het woord dat in alle gebrek gebracht. Wil u zelf de naprediker zijn en breng ons ook vanmiddag, als een ogenblik nog in uw huis hopen te zijn, weer samen. Bidden het van u om Jezus wil alleen. Amen. Van de 143e psalm, het 10e vers, is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.